Broeders en zusters, er was eens een broeder lang geleden die op bezoek ging bij een medebroeder die nogal in de problemen zat. En toen hij daar zijn huiskamer binnenstapte, zag hij aan de muur een bordje hangen met een bijbeltekst. En dat was een bijbeltekst die ik samen met u ook wil lezen uit Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4, waar staat: verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En deze broeder zei tegen deze, ik dacht dat het een zieke man was, wat een prachtige tekst heb je daar aan de muur hangen. Verblijd u in de Heere. Altijd. Ik zeg het opnieuw, verblijd u in de Heere. En deze zieke man, die keek hem een beetje norse aan en zei, nou, als je hem echt zo mooi vindt, die tekst, dan mag je in het lijstje van de muur halen, dan mag je hem meenemen. Jezelf verblijden. Ik heb het altijd een prachtige tekst gevonden, daarom hangt hij daar ook. Maar in de situatie waarin ik nu zit, is dat praktisch onmogelijk. Het lukt mij niet meer om me te verblijden in de Heer. Het is onmogelijk. Dit appel van Paulus, Filippenzen 4, vers 4, een hele bekende tekst, ik denk ook voor u, voor jou, is een tekst geweest die veel mensen door de eeuwen heen geleerd hebben, genoemd hebben, beleden hebben. Maar de praktijk van deze tekst kan wel eens heel ingewikkeld zijn. Verblijd u altijd in de Heere. Daar in dat woordje altijd zit waarschijnlijk de moeilijkheid. In alle omstandigheden, ten allen tijden, tevreden zijn in de Heere. Ik heb een vraag aan jou. Vind je dit een realistische Bijbeltekst? Vind je dit een realistische aansporing van de apostel Paulus? Vind je dat die strookt met het leven? Vind je hem pastoraal? Vind je dat je dat kunt zeggen tegen iemand die de dood in de ogen kijkt? Iemand die door moeilijke tijden heen gaat? Iemand wiens bedrijf op springen staat? Iemand wiens gezondheid enorm afneemt? Iemand die in enorme relationele problemen leeft? Iemand die worstelt met depressie? Kun je zo'n persoon voorhouden? Verblijd u altijd in de Heere. Wie heeft deze tekst geschreven? Paulus, de apostel Paulus. Wanneer heeft hij deze tekst geschreven? Nou, zoals je wellicht weet, de Filippenzenbrief is een gevangenisbrief. Hij is, als hij deze brief schrijft, in gevangenschap. Hij zegt dat meerdere keren, dat hij een gevangene is om Christus wil. Heel waarschijnlijk zit hij in Rome, heeft hij weinig vrijheid en weet de apostel van binnenuit, trouwens niet alleen vanuit zijn gevangenschap in Rome, wat het is om het moeilijk te hebben. En in deze brief, in deze Filippenzenbrief, dat maakt hem uniek, beschrijft hij daar best veel over, over zijn persoonlijke omstandigheden. Dus degene die het appel geeft, verblijd je altijd in de Heere, is iemand die zelf ook in moeilijkheden zit. Tenminste, in uiterlijke moeilijkheden. Bladen met mij mee naar hoofdstuk 1, waar Paulus iets vertelt over zijn huidige omstandigheden op het moment dat hij deze brief schrijft, en ook op het moment dat hij Filippenzen 4, vers 4 schrijft. Want in hoofdstuk 1 zegt hij hoe het er met hem voor staat. Hij zegt in vers 19, lees even met me mee, Filippenzen 1, vers 19. Daar zegt hij, ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zou worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Even tot zover. Eén ding is zeker. De auteur van deze brief, Paulus, heeft een onzekere toekomst. Hij zegt in vers 20 aan het einde dat Christus mag worden grootgemaakt, of het nu door het leven is of door de dood. Hij wachtte zijn proces af. Hij was in afwachting tot de keizer een uitspraak zou doen hoe zijn leven zou verder gaan. Of het is leven, of het is dood. Hij keek als het ware de dood in de ogen, want hij was in berechting ten tijde van een vijandig keizerlijk regime. Paulus die de dood in de ogen kijkt. Dat is trouwens iets actueels, ook in deze tijd. Altijd al, er zijn altijd mensen die sterven. Per dag gaan er duizenden mensen dood. Maar in deze tijd zijn we daar veel meer dan anders bij bepaald. De ziekenhuizen vol lagen. Er een vraag was, zijn er genoeg IC-bedden? Hebben wij als christenen, maar ook niet-christenen, ons met die vraag bezig gehouden? Die vraag van die onzekere toekomst. Die vraag, wat als ik het niet overleef? Wat als ik doodga? Wat als ik overlijd? En eerlijk is eerlijk, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de dood gezien wordt als de grote vijand en het leven als de grote vriend. Overleef je het, word je niet ziek, dan ben je gelukkig. Word je ziek, kom je in zo'n IC-bed te liggen, word je ernstig ziek, wellicht ga je zelfs dood, sterf je, dan ben je de ongelukkige. Hoe denkt Paulus daarover? Paulus denkt daar totaal anders over. Hij zegt, leven of sterven, in vers 20. Als Christus maar wordt grootgemaakt. Als Christus in mijn leven maar de eer krijgt. Eigenlijk zit hij in een cel en hij zegt, er zijn twee deuren. Op de een staat leven en op de ander staat dood. Paulus, welke wil je? Die van het leven of die van de dood? Je ligt in je ziekenhuisbed. En er zijn twee deuren, één van het leven of één van de dood. Welke kies je? Nou, intuïtief, als mens ben je natuurlijk geneigd om die van het leven te kiezen. En ik denk dat dat gezond is. Maar, een christen die zich bewust wordt van zijn positie in Christus. Een christen die zich bewust wordt van het doel van zijn leven. Een christen die geleerd heeft om te leven in het licht van de eeuwigheid. Ja, zeg je, ga je nu zeggen dat die verlangt naar de dood? Nee, dat ga ik niet zeggen. Hoewel dat wel kan. Ik kom daar zo even op terug. Maar Paulus zegt hier, het is mij eigenlijk voor het even. Hij zegt verderop, wat ik verkiezen zal, eind vers 22, ik weet het niet. Hij zegt, er wordt voor mij gekozen, leven of dood. Het is onzeker mijn toekomst. Maar als ik zou mogen kiezen, zegt hij, ik weet het niet goed. Wel, als je doorvraagt, zegt hij, vers 23, ik word door deze twee gedrongen, die twee keuzes, leven of dood, die scheuren mij als het ware uit elkaar. En dan zet hij de voor's en tegen's tegenover elkaar. Hij zegt, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Paulus, wat vind je het beste? Hij zegt, dan hoef ik niet lang na te denken. Ik kies voor de deur van de lichamelijke dood, want dan ben ik bij Christus. Nou, hij spreekt niet zozeer over dat lichamelijk stervensproces. Hij zegt, ik zie daarachter, dat is bij Christus zijn. En dat is verreweg het beste. Hij zegt in vers 21, sterven is voor mij winst. Het is hem om het even. En de keuze laat hij aan God. Hij gelooft dat ook die rechter, ook keizer Nero, onder het regie van God staat. En hij zegt, als je het mij vraagt, hij zegt, het leven is voor mij Christus. En sterven is winst. Als je het goed beschouwt, zegt hij hier, een christen die een onzekere toekomst heeft. En hebben we dat in wezen niet allemaal, want je weet niet hoe het morgen met jou is. Een christen heeft een zekere toekomst. Naar de mens gesproken kan het onzeker zijn omdat je ziek bent. Of omdat je bedrijf failliet gaat. Of omdat je sterfelijk bent. Of omdat je in de gevangenis zit zoals Paulus. Maar in God is het zeker. En Paulus denkt vanuit God. Hij ziet de dingen vanuit het koninkrijk van God. En dat is de grote uitdaging. Wij die leven in de zichtbare wereld. Wij die leven in een wereld die predikt pluk de dag. Wij moeten leren om het koninkrijksdenken te ontwikkelen. En wat is dat? Nou, dat het leven Christus is. En sterven is winst. Win, win. En daarom kan Paulus niet kiezen. Hij zegt, de keuze die hangt helemaal af. Waarmee is God het meest geëerd? En waarmee is de zaak van het koninkrijk van Christus het meest gediend? Hij zet eigenlijk tegenover elkaar gezegd, blijf ik leven, dan betekent dat voor mij vruchtbaar werk. Dat is noodzakelijk voor u, zegt hij. Hij noemt dat heel eerlijk. Hij zegt, dat is voor jullie als gemeente beter, dat is noodzakelijk voor u. Vers 25, tot vordering en blijdschap van jullie geloof, zodat, vers 26, jullie roemen in Christus Jezus zal toenemen. Hij zegt, dat zijn de baten van het feit dat ik zal blijven leven. Hij zegt, dan zullen jullie in Christus roemen, dan zal jullie geloof groeien en jullie blijdschap toenemen. Het zal goed zijn voor jullie geloofsleven en ik kan vruchtbaar werk verrichten. Leven is voor mij Christus. Met andere woorden, krijg ik nog 10 jaar, dan zijn die 10 jaar voor Christus. Maar, zegt hij, ga ik sterven? Heen gaan, noemt hij dat. Ik heb de begeerte om heen te gaan. Vers 23, letterlijk staat daar, losgemaakt te worden en bij Christus te zijn. Bij Christus te zijn, bij hem te zijn. Hij spreekt niet over het zijn in het graf. Hij heeft het niet over het feit dat zijn lichaam onder de grond gaat en verteerd zal worden, wat natuurlijk een vreselijk proces is. Nee, hij heeft het over het feit dat hij, met dat hij zijn laatste adem zou uitblazen, al is het omdat hij bijvoorbeeld geëxecuteerd wordt door de keizer. Hij zegt, wat betekent dat nu? Hij kijkt met geestelijke ogen naar de situatie. Hij zegt, dat is bij Christus te zijn. En dat is verreweg het beste. Daar hoef ik niet over na te denken, wat het beste is. Dat is being in the presence of the Lord, in de tegenwoordigheid van Jezus te zijn. Ik wil afsluiten. Als ik even dit getuigenis van Paulus hoor, dan begrijp ik dat hij zegt, joh, verblijd je altijd in de Heere. Ben je gezond? Prijs de Heere. Kamp je met ziekte? En God heeft ervoor gekozen om je niet te genezen? Prijs de Heere. Je grootste schat kan niet geroofd worden. Misschien vind je het mooi om dit te horen. Dit getuigenis van Paulus. Die praktiseert wat hij predikt. Namelijk, verblijd u in de Heere. Paulus verblijdt zich in de gevangenis. Want hij ziet op zijn zekere toekomst. Maar ik wil wel een eerlijke vraag stellen. Mooi getuigenis, Paulus. Het bemoedigt me. Maar de eerlijke vraag is deze. Hoe staat dat bij ons? Hoe waarderen wij het leven? En hoe waarderen wij het sterven? Lieve mensen, wij leven in een wereld waarin de dood wordt gezien als de grootste vijand. En menselijk gezien is dat logisch. Maar een christen leert om verder te kijken dan het graf. Leert te zien op de eeuwigheid. Ons leven is dit. En de eeuwigheid is 10 kilometer en verder. Heb je zo eens naar je leven gekeken? En stem je dan met Paulus in? Het leven is voor mij Christus. Sterven is winst. Dan is je leven geen lolly meer. Waar je, ja, hoe eet je een lolly? Hè? Die steek je in je mond. En daarvan zeg je, ik wil er maximaal van genieten. Tot op het stokje. Haal eruit wat erin zit. En wordt die droom, wordt die lolly afgepakt, wordt die droom doorbroken, dan is dat het grootste rampscenario. Nee, nee. Mijn grootste schat kan niet geroofd worden. Paulus zegt in Handelingen 20, vers 24, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Mijn leven is niet voor mijzelf. En in 2 Korinthe 5 zegt hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, dat zijn de gelovigen, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Als leven voor Christus je het meeste plezier geeft, en niet gezondheid, niet eten, niet je gezin, niet relaties, niet geld, niet vrijheid, maar Christus alleen, als dat je bron van vreugde is, dan kan op aarde niets je echte, diepe vreugde wegnemen. Maar hoe snel, eerlijk is eerlijk, leven wij toch niet voor het vinden van de juiste carrière, het vinden van de juiste partner? En is de dood, onze lichamelijke dood of ziekte, uiteindelijk de grote spelbederver? Als je leven je droomhuis is, dan betekent dat je bij je dood dat droomhuis moet verlaten en je verhuist naar een kist. Maar als Christus je leven is, Als Christus je schat is, dan is de dood alleen maar een intensivering van dat leven. Want dan kun je met Paulus zeggen, ik ben bij Christus. En dat is voor mij verreweg het beste. Ik hoop dat dit jouw geheim is. En dat deze onzekere coronatijd jou geholpen heeft. Jou dieper gebracht heeft bij de getuigenis. Het leven is voor mij Christus. En het sterven is winst. En dan gaat je leven er anders uitzien. Dan leef je overgegeven. Dan leef je restloos in overgave aan Christus. En is elke dag die je krijgt een kans om God te verheerlijken en Jezus te dienen. De veiligste plek op aarde is niet een quarantaine. Is niet een heerlijk IC-bed. De veiligste plek op aarde is het centrum van de wil van God. Als je daar bent waar hij je hebben wilt. En jij kan uitroepen. Dit is mijn levensverzekering. Die met geen euro is betaald. Die met het bloed van Christus is betaald. Dit is mijn levensverzekering. Het leven is voor mij Christus. Het sterven is winst. Halleluja. God zegen. Amen.